Hey daar, welkom bij Groeivrouwen, de podcast waar we samen groeien, bloeien en ons ontwikkelen. Ik ben Aisha en ik kan niet wachten om met jou te duiken in allerlei boeiende onderwerpen. Elke aflevering zal ik jou meenemen in een nieuw thema en dit kan variëren van gezondheid, zelfliefde, carrièreontwikkeling en alles daartussenin.
Dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag.
Ja, dankjewel dat je wilde komen en superleuk. We gaan vandaag samen met jou de achtergrond van jouw verhaal bespreken. Wat jij hebt gedaan hiervoor en hoe jij hier komt. Even voor de duidelijkheid, Rosalie is fashion designer. Dit doe je eigenlijk al best wel lang. En dit heb je helemaal op je eigen houtje ook gedaan. Misschien dat jullie haar wel kennen of haar volgen op Instagram. Als jullie dat nog niet doen, ga dat vooral even doen, want ze maakt super toffe dingen. En ik denk dat het vooral leuk is om te beginnen om jezelf even voor te stellen.
Hi allemaal, ik ben Rosalie Boonstra en ik ben 27 jaar inmiddels. En ik ben fashion designer. En ik denk dat jullie in deze podcast veel meer over mij te weten gaan komen door de vragen die Aisha gaat stellen.
Yes. Nou ja, ten eerste de reden dat ik jou heb uitgenodigd is omdat jij doet iets wat echt aan je hart ligt. En ik zie tegenwoordig dat veel mensen werk doen waar ze eigenlijk niet heel happy mee zijn. Een kant kiezen waar ze eigenlijk een beetje in vast komen te zitten. Maar wat ik bij jou zie is dat je echt doet wat je leuk vindt. En ik denk dat het wel interessant is om te bespreken van hoe ben je daar gekomen? En ik denk dat het goed is om te beginnen bij het begin. Wanneer was het voor jou duidelijk van ik wil fashion designer worden?
Nou, mijn moeder die maakte altijd kleding voor mij en mijn zusje. En die zat wel veel achter de naaimachine. En ik zag die naaimachine wel vaak op tafel staan. Toen dacht ik, daar moet ik wel echt een keer iets mee. Toen heb ik een keer stiekem de machine mee naar boven genomen. Toen heb ik eigenlijk de naaimachine gesloopt. En die moest toen gerepareerd worden. Dus dat was eigenlijk een beetje een soort van boomer. Dat ik dacht, misschien was dit niet een hele handige set. En toen was ik volgens mij 15 of 14 of zo. Mm-hmm. En daarna, toen ik iets ouder was, kon ik een opleiding kiezen naar mijn middelbare school. Toen kreeg ik zo'n folder en het enige wat me aansprak was fashion design. En ik weet ook niet precies waarom, maar het had iets creatiefs. En toen ik klein was, tekende ik altijd veel en ik hield van knutselen en knippen en plakken en cijfers en zo en rekenen. Dat vond ik allemaal best wel saai. Dus het was gewoon tijd om, toen ik die modeopleiding zag, dacht ik, dit is mijn kans om te leren naaien. En het kwam ook omdat ik als kind zijnde al heel erg mega liefhebber was van films. Dus ik vond de kostuums altijd te gek en het haar en de make-up. En ik dacht van, in Friesland had je niet per se opera of theater op een groot level. Maar via die tv kon ik daar soort van wat dichterbij komen. Ik dacht, misschien als je zelf dingen kunt maken, dan kun je misschien wel net zo'n soort kostuum creëren als op tv.
Ja. En jij koos toen inderdaad, omdat je heel erg fashion hield voor een fashionopleiding. Welke opleiding was dat?
Dat was de opleiding op het Friesland College. Mm-hmm. En die heette Fashion Design.
En hoe ging dat, die opleiding? Wat moest je allemaal doen? Vond je het een leuke opleiding of viel het ook wel tegen? Of?
Nou ja, op de middelbare school had ik nooit echt aansluiting met de mensen daar. En ik merkte dat ik eigenlijk heel, op een of andere manier was ik een beetje een soort van buitenbeentje. En toen had ik de fashion design opleiding gevonden. En ik zag tijdens de open dag dat ze daar bezig waren op een paspop. En ik zag al die meiden aan het knippen en van alles aan het maken. Toen was ik gelijk eigenlijk om. En toen heb ik me aangemeld. En in het eerste jaar was het eigenlijk voornamelijk de basis. Dus je begint heel klein met een rits inzetten en een rokje maken. En in het begin weet je echt nog helemaal niks. Dus dan leer je eerst de stappen van het basis van een kledingstuk maken. En dat zijn dan nog vooral de makkelijke kledingstukken. En naarmate de tijd vordert ga je stage lopen. En je ontdekt natuurlijk heel veel omdat je met meerdere klasgenoten in één lokaal bezig bent. Dus je kijkt ook bij elkaar van, als je vastloopt. En ik merkte gewoon dat daar iets heel moois was. We zaten met al die creatieve mensen in één ruimte dingen te maken. En het voelde bijna alsof het een soort van ja, niet alsof het werk was of... Het was gewoon een hele gezellige middag en je genoot er eigenlijk van om samen met elkaar dingen te maken.
Ja, dus als ik zo hoor was ten opzichte van je middelbare school dit wel iets waar je veel meer ja, op je plek voelde, denk ik.
Ja, het was eigenlijk alsof ik thuis kwam, omdat het, ja. Ik werd ook, iedereen werd ook geaccepteerd en er hing een hele positieve, creatieve sfeer.
Ja, nee, heel mooi. En nou ja, daarna, ik weet toevallig van jou dat je daarna naar nog een opleiding ging op het gebied van fashion en design. Dat was in Arnhem, toch?
Ja, klopt.
En welke opleiding was dat?
Een HBO-bacheloropleiding.
Ja, ja. En hoe was dat?
Ja, dat was eigenlijk heel leerzaam. En ik denk dat je eigenlijk in de praktijk soms ook nog veel meer kan leren dan op school.
Mm-hmm.
Want in een schoolsysteem zijn docenten best wel, ja, ze gaan soms heel erg in op bepaalde stijlen of voorkeuren.
Ja.
En ik heb eigenlijk heel veel geleerd, omdat ik altijd na schooltijd heel veel aan het maken was zelf en van alles aan het ontdekken.
Ja.
En ik geloof gewoon heel erg dat je zelf nog veel meer kan doen buiten school dan wat je daar kan leren. Maar
ja,
het draagt zeker bij aan de techniek die je moet hebben om de basis van het maken van kleding natuurlijk te kennen.
Ja, nee, het is zeker. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat je niet alles op school vanuit school haalt. En heb je ook wel eens struggles meegemaakt tijdens je opleidingen?
Ja, ik denk dat je als creatieve student altijd wel onzeker bent over dingen die je maakt, omdat je... Ja, je wil graag je docent blij maken. Alleen, eigenlijk heeft iedereen een andere stijl. En je leert wel dat je echt dicht bij jezelf moet blijven. En dat je soms ook jezelf wel eens verliest en niet heel goed weet hoe je bepaalde verwachtingen moet waarmaken. En je kunt soms ook bepaalde verwachtingen niet waarmaken. En dat heb ik wel geleerd.
Ja, en heb je om die redenen ook wel eens gedacht van... Ik moet iets anders gaan doen of ik kan niet doorgaan met fashion?
Ja, ik denk dat er wel een moment was dat ik... Ja, het was niet zo dat ik dacht van ik wil niet door met fashion. Maar het was wel zo dat ik dacht van ik weet niet of ik... In die tijd toen ik nog op school zat voelde het heel erg van er hing eigenlijk heel erg in de lucht van... heb je een talent of heb je niet het talent?
Ja.
En daar dacht ik altijd van, ik weet het niet. En ik had ook niet heel veel mensen om me heen die me aanmoedigden. Dus ja, het was eigenlijk gewoon een verrassing wat daar uit ging komen. Daarom was ik ook eigenlijk op school om te kijken van,
ja,
is dit iets waar ik goed in ben? En dat is gewoon heel gek. Soms dat je je goedkeuring over je talent laat... Maar ja, hoe zeg je dat? Dat de docenten eigenlijk bepalen of jij talent hebt of niet. Terwijl ze misschien niet altijd weten hoe ze dat talent naar boven kunnen halen.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, ze kijken een beetje zwart-wit. Je hebt het of je hebt het niet. En daartussenin is niks.
Ja, klopt. Ja. En dat is best wel tricky. Want daardoor kun je best wel onzeker worden. En
Ja, en... je zei net al ook van dat je dan ook wel een beetje steun mist van je omgeving. Maar hoe heb je dit dan op eigen houtje eigenlijk besloten dat je dacht, ik ga toch door?
Ik denk dat er altijd een bepaalde rust voor mij zit in het maken van dingen. En ja, ik heb gewoon een enorme passie daarvoor. En die passie heeft mij eigenlijk overal doorheen getrokken.
Ja.
En vandaag de dag is dat eigenlijk mijn drive die mij altijd weer terugbrengt bij mode. En het is misschien ook niet per se mode. Het is gewoon creatief bezig zijn.
Ja. Ja, klopt. Want wat ik van jou zie, je bent naast dat je heel creatief bent ook een echte businesswoman geworden. En ze zeggen ook wel eens dat het best wel moeilijk is om door te breken in de fashion. En dat het moeilijk is om daar echt een baan in te vinden. Maar hoe krijg jij dat wel voor elkaar?
Nou ja, het is zeker moeilijk. En ik heb ook moeten zoeken wat de weg is of de uitkomst. En eigenlijk heb ik ontdekt dat er geen antwoord op jouw vraag is. Het is, ja, het is altijd zoeken. Mm. En ik denk dat dat ook een soort, ja, het kan gewoon onverwacht overal heen gaan. Ik denk wel dat de combinatie van ondernemen en ontwerpen zijn of creatief zijn of iets doen met kunst heel belangrijk is. Want als je geen ondernemer bent, kun je geen geld verdienen aan kunst. Want heel veel mensen denken dat als je een kunstenaar bent, dat je kunst automatisch verkoopt. En dat is dus helemaal niet zo. En dat heb ik dus ook ontdekt, dat je daar heel hard aan moet trekken om jezelf te promoten en je werk de wereld in te krijgen. En ja, dat is wat mensen echt onderschatten, denk ik.
Ja, ja, dus echt keihard bikkelen. Ja. En vanaf welk moment merkte je dat het, om zo maar even te zeggen, dat het echt serieus was, dat je dacht, oh, nu zijn er wel grote dingen aan het komen voor mij?
Ik denk dat dat voor mij in 2021 was, toen mijn werk voor de eerste keer in de Vogue terechtkwam. En dat was voor mij ook een keerpunt om in mezelf te geloven. En ja, wel, ja, toen zag ik wel meer een toekomst in wat ik maak.
Ja, want je kwam toen inderdaad in de Vogue en volgens mij heb je ook nog veel andere tijdschriften, magazines waar je ook in hebt gestaan. En nou ja, dat is best wel een prestatie. En ik denk dat mensen van buitenaf dat ook wel zien en denken van, oh, wat doet ze dat goed. Maar hoe was het, zeg maar, om daarmee om te gaan? Ervaarde je veel druk daarvan? Of vond je het juist heel erg fijn dat het zo, ja, groot was? Of?
Nou ja, het voelde voor mij eigenlijk niet heel groot. Ja, Vogue voelde wel heel groot, maar de rest erom. Ik weet niet, maar ik was ook helemaal niet heel erg aan het stilstaan. Ik was eigenlijk alleen maar aan het hollen van het een naar het ander en overal mailtjes heen aan het sturen en continu proberen om een soort van die gang waar ik in, die erin zat, om die gaande te houden. En ik was eigenlijk niet zo erg bewust van alles. Ja, ik rende natuurlijk als eerste naar de winkel 's ochtends als ik wist dat een van de foto's in het tijdschrift stond.
Ja. Ja.
Maar ja, ik was er eigenlijk ook niet heel bewust van, dat het zo druk was. En,
ja, en ben je dat nu wel bewust van wat je eigenlijk allemaal, ja, hebt bereikt, al op deze leeftijd?
Nou, dat denk ik niet. Ja, nee, ik denk het niet, want ja, ik weet niet. Ik maak alles ook wel wat kleiner, omdat ik altijd weer op zoek ben naar grotere dingen en het dan, ja, heb ik alweer behoefte aan meer.
Ja.
En dat is eigenlijk ook soms, ben ik daar nog, moet ik dan nog leren om meer stil te staan bij de dingen die ik heb gedaan. En het is ook wel gek, want ik denk dat dat voor de buitenwereld ook veel groter over kan komt dan dat het voor mijzelf voelt.
Ja.
Maar dat komt omdat ik achter de schermen ben en alles aan het managen ben. En ja, als je er naar kijkt vanaf buitenaf, dan zie je iets heel groots. En ik, voor mij voelt het soms nog niet zo groot, omdat ik gewoon nog bepaalde wensen heb die ik graag wil, of een bepaald beeld heb bij wat groot is, zeg maar.
Ja, ja. Ja, want ik weet wel natuurlijk dat er, ja, achter sommige designs zo zit heel veel werk. Gewoon dagen, nachten, weken lang zwoegen. En is dat, vond je het altijd dat waard? Of heb je wel eens gedacht van, ja, dit is me te veel?
Nou ja, ik moet zeggen dat het bij mij best wel grappig is, want mijn uithoudingsvermogen is echt heel groot. Alleen, ja, natuurlijk, eigenlijk vaak voor de deadline net eraan kwam, zeg maar, dat je echt nog die laatste twee dagen, dan, ja, dan was ik soms ook gewoon oververmoeid of gestrest. Maar uiteindelijk is dat denk ik ook heel normaal. Als je een jonge kunstenaar of ontwerper bent, dan heb je nog niet een mega team wat je kan ondersteunen. En dan moet je het gewoon van jezelf hebben soms.
Ja.
En dan komt er veel druk op je schouders. Maar het was vaak echt in het eindstadium. Vaak in het begin dan kom ik heel snel op gang. En in het midden van het proces dan ben ik super enthousiast. Want dan zie je eigenlijk ook wat ontstaat. Hè? Omdat die outfit dan helemaal zo samenkomt. En dan uiteindelijk, ja, dan ben je er bijna. Maar dan is net nog zo'n berg waar je overheen moet. Dat is dan soms even pittig.
Ja, nee, dat geloof ik wel, ja. Ja, maar wel knap dat je dat altijd toch voor elkaar krijgt. Als ik jou nog vraag van, wat is nou typisch Rosalie Boonstra? Van qua design, hoe herken je een echte Rosalie Boonstra dress?
Nou ja, wat ik een beetje van mijn klanten en de mensen hoor die mij kennen, is eigenlijk wel dat kleuren heel belangrijk zijn. En mijn stijl is, ja, zou ik omschrijven als elegant, klassiek. Een vleugje historie zit erin. Ik word heel vaak geïnspireerd door stukken uit musea. En ja, het is ook geïnspireerd door de natuur.
Ja.
Ik heb soms ook wel stoffen die ik heb gemaakt, geïnspireerd door foto's uit de natuur. Dus als ik het zou omschrijven in een paar woorden, zou ik denk ik zeggen klassiek, elegant, dromerig,
ja,
en kleurrijk.
Ja, heel mooi. En het is ook wel bijzonder hoe je dan al die inspiratie daar vandaan haalt. En ik zie jou wel schetsen maken dan. En dan een week later staat er opeens een design. hoe heb je dit geleerd?
Het is ook een beetje magie, denk ik. Want ja, ik heb soms niet meer door dat ik zelf iets aan het maken ben. Ik zit dan in een soort focus en mijn hoofd stuurt mij gewoon. Ik doe dan ook gewoon, ik heb niet eens door dat ik iets aan het maken ben eigenlijk. Ik zit gewoon helemaal in een soort flow. En dat gaat heel snel. En dan ineens is het er inderdaad. Maar ja, natuurlijk heb je wel in het proces om af en toe dat je twijfelt over dingen. Dat je graag sneller dingen wil. En soms heb je ook frustratie, want dan lukt iets net niet helemaal zoals je had verwacht.
Ja, want wanneer was je voor het laatst echt gefrustreerd dat iets niet lukte?
Nou, ik denk dat het niet per se was dat het niet lukte, maar meer dat ik gewoon nog veel te doen had. Ik word soms gefrustreerd als ik eigenlijk heel veel dingen tegelijk wil doen. En ik wil focussen op één ding, omdat ik weet dat dat even belangrijk is. Dus dat is meer, ja, zeg maar. Of als ik toch, ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit meer te weinig tijd heb voor bepaalde dingen. Natuurlijk heb ik altijd liever meer tijd, maar ik heb altijd wel precies genoeg tijd.
Ja.
Tenzij een opdrachtgever soms, ja, last minute nog extra dingen vraagt.
Ja, precies. Want dat is ook wel nu je natuurlijk wat bekender wordt en ook meer te zien bent in verschillende bladen of op tv of weet ik veel waar online. Dat heel veel mensen iets van je willen en dat je ook overladen wordt eigenlijk met aanvragen, prikkels. Mensen willen dit of dat van je. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik denk dat steeds, ja, ik denk dat het steeds meer gaat worden. En dat ik dat ook nog moet onderzoeken, wat ik daarmee moet doen. Kijk, eigenlijk is mijn droom dat iemand mijn administratie volledig uit mijn handen gaat nemen en mij als een soort personal assistant eigenlijk gaat adviseren, ja, welke dingen ik wel of niet kan doen of wat er is binnengekomen. Dat ik eigenlijk meer op het creatieve ga zitten en dat iemand mij daarin, ja, een beetje sturing kan geven. Of, nou ja, ik geef natuurlijk de sturing, maar dat diegene mij, dat die, ja, een soort van het doorgeefluik is met wat er allemaal gebeurt. En dus eigenlijk, ja, voor nu is dat wel pittig, maar ik hoop in de toekomst daar een paar leuke mensen voor te hebben die mij daarmee helpen.
Ja, nee, dat snap ik. En ik denk dat je al goed op weg bent daarmee. Maar het blijft natuurlijk, ja, soms wel even rennen en vliegen.
Ja, ik denk ook dat ik genoeg vakanties in moet plannen. Want rust krijg ik thuis niet, omdat het ook voor een deel mijn werkplek is. Je bent toch automatisch er altijd mee bezig. En ik denk dat veel vakanties inplannen eigenlijk de beste, ja,
dat het wel
manier is om ermee om te gaan.
Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk wel, denk je dat je ook zoveel energie eruit haalt omdat het iets is wat je echt, echt leuk vindt om te doen? Of zou je zeggen van, ik denk als ik iets anders zou doen, dat ik net zo veel energie ervoor zou hebben en net zo veel dingen zou kunnen doen als nu?
Ik was laatst ergens en ik heb het idee dat al het werk en de input die ik nu in mijn bedrijf, zeg maar, die ik erin heb gestopt, er is ergens iets in mij wat zegt dat dit uiteindelijk ergens heen gaat waar ik heen moet. En dat pad volg ik. En ik moet zeggen, ja, soms is het ook dat ik denk van ja, dat het niet, dat het is, ik denk dat het zelfs nog niet helemaal is hoe ik het zou willen. Maar dat ik nu voornamelijk aan het strijden ben om naar datgene heen te gaan waar ik helemaal vrij ben om mijn creativiteit los te laten. En waar ik ook met de mensen kan werken waarmee ik zou willen werken.
Ja.
Dus eigenlijk is dit een soort tussenproces waar ik heel veel energie in stop. Omdat ik ergens van binnen weet van uiteindelijk ga ik naar hetgene wat ik wil neerzetten.
Naar een higher level.
Ja.
Ja. En wat is dat punt voor jou? Wanneer denk je dat het bereikt is?
Ik denk als mijn team groter is. En als ik internationaal meer zichtbaarheid heb gekregen. En ook meer klanten kan helpen.
Ja. Dus je wil wel echt ook het internationaal trekken?
Zeker.
Oké, okay, en weet je ook hoe je dat gaat doen? Of heb je daar al een plan voor?
Jazeker.
Wil je die met ons delen?
Ja, ik kan wel vertellen dat ik vorige week met een agency heb gesproken die alle sterrenstylisten in Europa en daarbuiten vertegenwoordigen. En zij zou daarna het Met Gala weer contact met mij opnemen. Dus ik hoop snel met hun aan de slag te gaan.
Oké. Nou, klinkt allemaal heel goed. En kijk, ik ben natuurlijk fan van jouw designs en heel veel mensen ook. Maar omdat je natuurlijk aan het groeien bent, weet je, je wordt bekender, heb je ook wel eens last gehad van haatreacties of iets?
Nou, eigenlijk niet. Heel bijzonder eigenlijk. Maar ik heb nog nooit rare comments gekregen online of... Nee, tenminste... Ja, online, nee. Ik heb nog nooit... Ik heb wel eens bij mensen gezien inderdaad... dat mensen echt rare dingen bij ontwerpers onder foto's zetten. Maar gelukkig nog niet. Maar ja, ik kan bijna wel wedden dat als je echt heel groot wordt... dat je dat dan automatisch gaat krijgen. En dat is ook oké, want... Kijk, iedereen heeft een mening over mode en stijl en kleding. En ik denk ook dat mode dat ook mag zijn. Ik bedoel, iedereen heeft ook een mening over kunst. Als je in een museum loopt en je ziet een schilderij, dan zegt jouw buurvrouw ook van, nou, die vind ik echt lelijk. Dan denk ik, ja, dat moet ook mogen. Dat je je eigen visie op iemand anders werk hebt. En dat maakt het werk ook heel kwetsbaar.
Ja.
Omdat... Ja, je geeft iets van jezelf en iemand anders mag daar alles over zeggen.
Nee, zeker ja. Dat is ook wel... maar ik heb naar mijn idee ook herkend dat jij daar redelijk weerbaar voor bent.
Ja, en ik denk ook dat uiteindelijk de mensen die mijn stijl mooi vinden... dat die wel naar mij toe komen, dat die daar wel blijven. En de mensen die meer van de urban hip-hop zijn of dat soort dingen... dat die gewoon ergens anders gaan zijn. En mensen die... Echt haatreacties plaatsen, die hebben ook negativiteit die niemand misschien ook nodig heeft. Dus
nee, dat is
ook een beetje overbodig, denk ik.
Ja, nee, zeker, ja. Want jij bent best wel een positief persoon, als je dat mag zeggen, toch?
Dat klopt.
Ik weet niet of dit... of ik dit heel goed kan verwoorden, maar denk je dat die positiviteit ook is wat jou... al deze dingen niet makkelijker maakt, maar waardoor het makkelijker is om al deze dingen te bereiken. Want het lijkt me als jij best wel gestrest bent en negatief, dat het best wel een moeilijk vak is.
Ik denk dat positiviteit met alles helpt.
Ja.
Met alles in het leven is positiviteit een soort van kracht die alles lichter maakt.
Ja, nee, zeker. Dat heb je mooi gezegd. En hoe zie jij het, zeg maar, als je kijkt naar je omgeving, dat er heel veel mensen een baan hebben of een studie doen of iets die ze eigenlijk niet leuk vinden, maar die misschien wordt opgedragen door ouders of door de maatschappij of weet je wel?
Nou, ik probeer stiekem een inspiratiebron te zijn om je hart te volgen en te doen wat je leuk vindt. Dus eigenlijk heb ik het niet echt uitgesproken op mijn social media, maar door mensen continu te laten zien dat ik mijn eigen ding doe, hoop ik daarmee onbewust mensen wel aan het denken te zetten van als ze iets anders willen doen, dat ze het gewoon moeten proberen en niet te bang zijn om niet te kunnen.
En hoe is het dan, omdat het natuurlijk ook best wel tricky is als je eigen ondernemer bent, denk je dat het voor iedereen is weggelegd?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat iedereen hele andere talenten en kwaliteiten heeft. En ik denk dat je ook, ik geloof eigenlijk in dat je heel veel dingen kunt leren. En dat je moet verdiepen erin, want ik moet zeggen, kijk, van oorsprong ben ik natuurlijk een creatief persoon. En ik heb mezelf echt heel veel dingen moeten leren over ondernemen.
Mm.
Het is niet zo dat ik automatisch een ondernemer ben. Dus ik denk dat heel veel dingen te leren, maar je moet er wel voor openstaan. En je moet daar wel de tijd en energie in willen stoppen.
Ja, want hoe heb jij dat geleerd? Want naast dat je dan inderdaad creatief bent en hele mooie dingen maakt, ben je ook best wel ontwikkeld als het gaat om ondernemen. Maar hoe is dat bij jou begonnen dat je daarmee in aanraking kwam en dat je jezelf eigenlijk hebt aangeleerd om ondernemer te worden?
Nou, ik had eigenlijk wel automatisch, was het voor mij duidelijk dat als jij iets maakt en je wil uiteindelijk geld verdienen, dat je wel een bedrijf ervan moet maken. En dat een bedrijf niet zomaar van de grond komt, dat had ik wel een soort van door. Maar het heeft mij wel heel erg geholpen om met andere vrouwelijke ondernemers die heel ver zijn, om daarmee te praten en daar heel veel tips van te krijgen. En ja, eigenlijk omringen met andere vrouwelijke ondernemers en heel erg verdiepen in skills die je nodig hebt voor jouw business.
Ja, dus wat je zegt inderdaad, vooral ook van anderen leren.
Zeker, ja.
Ja. En is er dan iemand specifiek waar jij heel erg naar opkijkt of wie jouw voorbeeld is?
Ik denk verschillende mensen. Niet één specifiek, want ik geloof sowieso dat je eigenlijk overal vruchten vandaan moet plukken. Want één voorbeeld is ook tricky. Mm. Omdat diegene misschien ook bepaalde dingen laat liggen of niet ziet.
Ja.
Dus ik geloof heel erg dat iedereen heel erg een eigen manier heeft van dingen doen en kijken. En dat juist het bundelen van verschillende manieren en verschillende dingen die mensen op verschillende plekken hebben geleerd, dat heel interessant is.
Ja, nee, zeker, ja. Oké, wauw. En nou, met alles wat je al hebt bereikt, wil ik jou eigenlijk ook zeg maar vragen van wat is echt nog een droom voor jou?
Dat ik de vrijheid heb om met mensen te werken die ik wil.
En denk je ook dat designen iets is wat je dan je hele leven wil blijven doen?
Ik heb geen idee. Het zal altijd wel iets, ja, iets met iets creatiefs te maken hebben, maar hoe dat precies allemaal verloopt. Ik had de laatste tijd wel wat meer het idee van ja, misschien ben ik toch niet helemaal, dat ik toch het ondernemen soms ook wel pittig vind, dat ik toch weer misschien ooit weer terug ga naar compleet op het creatieve storten. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk, ik ben best wel sowieso, heel veel mensen vinden het ook soms heel gek. Dan zeggen ze, maar hoezo doe jij dit als jij modeontwerper bent? Of hoezo werk je hiermee samen? Wat is dit voor, hoe noem je dat? Niet dus, ja, wat is dit voor aansluiting? Mm-hmm. Het kan soms heel verwacht, onverwacht bij mij dat ik denk, daar zie ik wel wat in. Maar heel veel mensen denken dan,
Ja.
Hoe kan dat dan werken? Maar ja, ik ben best wel heel open, dus ik heb geen idee wat mijn wat dat gaat brengen of dat design iets is wat altijd blijft of niet.
Ja.
Ik denk dat ik daar nog veel meer over ga ontdekken als ik nog meer ruimte krijg om daarop te focussen.
Ja, precies, ja. En heb jij een aantal dingen die jij bijvoorbeeld in je routine hebt of die je dagelijks doet, waardoor je dit allemaal volhoudt en waardoor je ook, zeg maar, dat positieve gevoel vasthoudt?
Ja, ik denk altijd wel bepaalde dromen in je achterhoofd waar je mee bezig bent. Waar dat is een soort van drijfveer die de hele tijd er is. En daarnaast gezond eten. En ja. Ik denk dat ik nog wel veel meer kan doen aan tijd voor mezelf maken en rust nemen. Maar
ja,
ik heb daar nog wel wat leerpunten, zeg maar. Dat geef ik eerlijk toe.
Ja, dus dat moet je nog wel leren.
Ja.
Ja, vind je het moeilijk om rust te nemen?
Ja, omdat ik ik ben dus zo'n ondernemer of kunstenaar die dan van alles aangrijpt, omdat ik heel enthousiast ben. En vervolgens heb ik geen idee hoeveel werk het allemaal is om het... je moet relaties onderhouden als je samenwerking hebt. Dan wil je nog even een cadeautje nasturen of een follow-up om te vragen hoe het is. En al die relaties en al die samenwerkingen. En ook nog het design. En ja, het is gewoon zo breed allemaal. Dus ik heb soms mijn handen gewoon echt heel vol aan al die dingen. Dat ik het goed wil doen.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen met alles wat je doet. En nou ja, over relaties gesproken, merk je ook dat dit werk wat je nu doet en dat je altijd bezig bent, dat dat invloed heeft op relaties onderling op sociaal vlak met familie of vrienden? Of...
Nou ja, ik ben wel bang soms dat ik mensen tekort doe of dat ik te weinig op verjaardagen ben, dat ik te weinig aandacht aan mensen geef. Dat vind ik wel heel erg soms, maar...
Ja.
Ik heb de laatste tijd heel veel gelezen over ondernemen. En omdat ik me ook meer met ondernemers omring, merk ik wel dat dat eigenlijk normaal is. En dat wij ook een soort van turbo moeten geven op het moment dat we die zichtbaarheid krijgen.
Ja.
Want dan moet je eigenlijk je moment pakken. En als dat eenmaal wegzakt, dus stel je voor ineens volgende maand of zo, dan ben ik niet meer zo hot and happening. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je die turbo verliest. En dat is wel even zo'n moment waar je even moet knallen, zeg maar. En de kansen moet pakken. Want ja, toen ik begon met het maken van kleding, waren er eigenlijk heel weinig kansen voor mij. Ik kon eigenlijk bijna nergens werk vinden. Dus mijn hele leven is omgekeerd. En ja, het bepaalt wel mijn toekomst. Dus...
Ja.
Je moet soms opofferingen maken en dat vind ik wel... Ja, daar zoek ik wel echt nog een balans in.
Ja, dat lijkt me ook heel moeilijk. En ik denk ook dat niet iedereen zich bewust ervan is hoeveel werk er eigenlijk achter zit.
Dat denk ik ook niet.
Nee, maar wel heel mooi dat je ook voor jezelf kiest.
Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook een heel sociaal persoon. Ik krijg heel veel energie van familie en vrienden en... Daarom vind ik het dus ook heel belangrijk. Dus dat maakt het ook wel moeilijk dat je dan soms niet genoeg tijd daarvoor kan maken. Maar misschien kan dat ook wel. Ik denk dat dat ook gewoon zoeken is.
Ja, nee zeker. En ik denk dat dat ook iets is wat gaandeweg wat je ook leert.
Ja, en soms moet je het ook accepteren dat op een gegeven moment komen er zulke grote kansen op je pad en het komt soms op een specifieke data en dan moet je andere dingen afzeggen.
Ja.
En je weet gewoon vanuit je intuïtie dat het echt een verschil gaat maken als je dat doet. Dus, ja.
Ja, nee, klopt. En wat zou je dan als de perfecte balans omschrijven?
Bedoel je dan in...
Als het gaat om werk en vrije tijd voor jezelf.
Werk en privé.
Ja.
Ja, ik denk dat de meeste mensen 2 dagen weekend hebben en 5 dagen aan het werk zijn. Ik denk dat dat vrij goede balans is.
7 dagen aan het werk.
Ja, ja. Maar ja, ik denk... Kijk, uiteindelijk voor mij de balans zou zijn dat ik gewoon kan reizen wanneer ik wil. En dat ik... Ik denk ook dat ik niet heel veel rust hoef. Alleen... wel alle werkzaamheden die ik uitvoer, die moeten dan leuk zijn als tegenstelling, ja. Zeg. Of als...
Dus het moet je wel, het moet werk zijn wat je energie geeft, denk ik.
Ja. Ja. Maar ik denk 2 dagen weekend en 5 dagen werk. Dat is best
heb
wel
je
netjes,
wel verdiend,
toch?
Ja. Ja. Nee, zeker. Oké, okay, nou, ik vond het echt heel interessant en inspirerend om jouw verhaal nog een keer te horen ook. En ik denk dat het voor de luisteraars ook zo is. En mijn vorige gast, die heeft een vraag. Die ga ik nog aan jou stellen. Dus ik ben echt heel benieuwd naar jouw antwoord. En haar vraag was, hoe ga je om met ouder worden als vrouw?
Oké, okay, ja. Dat vind ik een moeilijke vraag. Hoe ga ik om met ouder worden? Nou, ik moet zeggen dat ik het idee heb dat ik alleen maar meer inzichten krijg. En dat ik veel meer verdieping krijg over wat goed voor mij is. En wat ik kan betekenen voor andere mensen. En dat ik eigenlijk heel blij ben dat ik niet meer 20 ben. Ik weet niet, als ik terugkijk naar die periode toen ik tussen de 16 en 25 was. Soms vind ik het zelfs wel heftig. Dan denk ik, wow.
Ja.
Ik denk dat dat voor vrouwen best wel een pittige periode is. En ik denk dat ik nu nog steeds wel dingen spannend vind. Of dat ik me wel veel zekerder voel. En veel meer weet wat ik wil of wat bij me past. Dus ik vind ouder worden wel eigenlijk een mooi proces. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het is als je echt tussen de 40 en 50 bent. Misschien voel je dan heel anders, hè?
Dat, wie weet. Ja.
Ik hoor wel heel vaak van vrouwen, als ze 30 worden, dan zeggen ze altijd, oh nee, ik ben bang dat ik niet alles heb bereikt wat ik al wilde. En dat zeggen ze ook vaak als ze 40 worden. En ik moet zeggen, ik ben nu 27 en over 3 jaar ben ik 30. En ik wil gewoon echt een paar hele grote dromen hebben waargemaakt voordat ik 30 ben. Zodat ik niet zoals hun dat soort gedachten krijg.
Ja, dat je niet.
Maar je weet het nooit natuurlijk. Maar
nee.
Ik ben er wel bewust van, doordat ik allerlei vrouwen van allerlei leeftijden om me heen heb, die me ook heel veel dingen hebben verteld, heb ik wel bepaalde richtlijnen van, oh ja, hier moet ik een beetje op letten.
Ja. Ja, nee, dat heb je mooi gezegd. En ik denk ook dat het inderdaad afhangt van welk pad iemand kiest. En dat het misschien ook niet leeftijdsgebonden is.
Ja.
En als afsluiter wil ik ook eigenlijk vragen, heb jij een mooie vraag voor de volgende gast?
Oeh. Ja, let me think. Wat zou mijn vraag kunnen zijn? Ja, ik vind ook wel vaak, ik zie wel vaak mensen die dan nog bepaalde passies hebben waar ze nog niet genoeg tijd in steken.
Mm-hmm.
Dus misschien zou mijn vraag zijn, heb je een passie waar je nog meer aandacht aan zou willen besteden?
Ja, ik denk dat het een hele mooie is en dat die ook wel heel mooi bij jou past. Ja, zeker. Nou, Rosalie, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Ik vind het echt heel inspirerend om te horen hoe jij zelf bent opgeklommen naar waar je nu bent. En ik wil je daarom ook echt heel erg bedanken dat je hier was.
Nou, ik vond het ook heel erg leuk om hier te zijn. Dankjewel voor je mooie uitnodiging. En ik ben benieuwd wat we allemaal gaan terugzien in je mooie podcast.
Ja, nou, ik denk nog heel veel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeivrouwen. Mocht jij nou graag willen spreken, een interessant thema hebben of een interessante gast voor mij hebben, laat het vooral weten via de website www.groeivrouwen.nl of stuur mij een DM op Instagram @groeivrouwen.nl. Tot de volgende keer!